My next step was, I still had some things I wanted to do with this sort of so-called brutal prog thing. At the same time, I was getting ready to move to the West Coast, because when we went out and toured the West Coast in 2002, there was basically a welcoming committee for us there. All those bands, particularly John Dwyer, who was in a band called Pink and Brown at that point, now he's in the OCs, amongst other things. John was also kind of white trashy guy. He was from Rhode Island, but I think he kind of related to me in some ways, and he got it in his head that he was gonna convince me to move to the West Coast. So when we went, we played played a show in Oakland, a show in San Francisco on one of our 2002 tours, and after one of the shows, John and a bunch of people took us out on this pub crawl, and we just went fucking nuts, and we got kicked out of like 6 bars. It was like a trail of tears.
Wow.
And at the end of the night, we were laughing so hard because it was just so insane. John Dwyer puts his arm around me. He goes, "Hey, buddy, you gonna move here?" And I said, "Yes, I am," because I was super fucking sick of Chicago.
Yeah.
Super sick of it. Sick of the politics, sick of the weather, sick of the people.
Well, yeah, because when I moved to Chicago, and I was there from 2001 to 2003, and you were still there, but I don't think you were really playing much.
No.
I didn't, you know, other than like Chicago Sound.
No, I had pretty much, when I walked into the room by the end of my Chicago thing, people would kind of roll their eyes and go, "Oh God, he's here. What's going to happen now?" I was really living up to people's expectations of me being a fucking asshole at that point, because I was just so angry and disgruntled and poor and felt like things weren't working out, and like, you know, I was just a really angry, unpleasant person. And the only people who thought I was cool were people who were basically angry and unpleasant.
Yeah.
So the last few years I was in Chicago, I was a real terror. When I came into the room, people definitely were looking for the escape route. And I had a few assistants in that regard. You know, basically, it was made very easy for me to move to the West Coast. I moved to Oakland. I put out all my shit in a fucking van, drove out to Oakland, and moved in with Jenny from Eraserada. Mm-hmm. I took Mike Green from Burmese's old room, and the guys from XBXRX were moving in. And
right.
We had kind of a cool little loft that we were living in Oakland that was pretty cheap. It was very supportive. The scene was really happening in the West Coast as far as experimental rock at that point.
Right.
I mean, it was so fucking fun. People could still afford to live there. The bands were great. I mean, that's still kind of in some ways like the best scene that I think I've been part of was that whole thing. It wasn't sustainable because eventually the tech thing took over and the rents started going back up. I even came a little late on it. By the time I got there in 2003, it was kind of like the prime years were kind of waning already.
Yeah.
So there was like a few more years left of the party vibe. I joined XBXRX. Basically started touring with them immediately. I was finishing up the solo Flying Luttenbacher's record system.
Yeah.
It's emerged from Complete Disorder.
Right.
Which was very LSD influenced.
From sound to look of the whole thing.
Yeah, yeah. Everything. Yeah. I mean, it wasn't like I was doing LSD all the time because that shit is exhausting. It's not. I was never a serious acid head. Like you hear about people who did acid every day for a year. I know a few of those people. I wasn't like that, but I was pretty much kind of straight edge until I was about 30. And then finally,
reality set in?
Well, no. Alex Perkalip was doing a lot of acid.
Uh-huh.
He was what I would call a guy who'd do acid every day for a year, and it finally caught up with him. I love that guy, but definitely affected him. I tried it, and I never imagined. I wasn't prepared for what it was, and I think it really was very therapeutic to me. I think it helped me become more in touch with my intellect and my feelings.
Mm-hmm.
And I think it helped me cope with reality. And I think it gave me lots of new ideas about what my life could be. And it encouraged me to take a lot of chances that I don't think I would have taken otherwise. I think it really opened me up. And honestly, you can't really get LSD 25 anymore. So when people sell acid, it's usually some kind of psychedelic speed, which
right.
is not necessarily very euphoric or good for you
right.
or anything. LSD 25, particularly in liquid form back in the early 2000s, this shit changed my life.
Huh.
It honestly took some emotional shackles like off my psyche. So yeah, I don't want to rhapsodize about it too long, but LSD at this point is pretty important to the path I was going down.
Yeah.
I had worked on the composition Rise of the Iridescent Behemoth for about 3 years, programming MIDI furiously on and off for years.
Mm-hmm.
And I finally just decided, well, I'm going to play out this brutal prog thing myself.
Right.
I'm just going to do it myself and take it all the way. And Systems Emerge, which was the second record I did for Trouble Man in 2003, was done. It was basically finished in Oakland in my bedroom and mastered on LSD. and I nailed it.
Yeah.
I have to say, I think it's one of my greatest achievements artistically because I had no limitations at
right.
that point. And I just said, I don't care if this music's playable by humans. I don't care if it's reproducible. This is what's in my mind, and I'm going to do this, and I'm going to inhabit it, and I'm going to use all the meta text is going to be there, and it's just going to be as metaphorical as I can possibly be with my approach to music. And I think it was as well received as an album like that would be received.
I mean, was it in any way due to also that there weren't people you felt could necessarily inhabit that music as well as you yourself could? I mean, not just a economic standpoint, but also a compositional standpoint that, you know, it's not even worth taking the time to bring other people in.
Good question. Learning to use MIDI was a big thing for me.
Mm-hmm.
I was introduced to MIDI programming by Jonathan Joe, who I played with in a kind of unpopular glam rock band called Vanilla. And Jonathan was about 10 years older than me, and he is definitely one of the people who was the most influential on my life when we were really involved in our lives together. He was kind of a mentor in a way, and I owe him a lot. We're still in touch. We're still friendly. He introduced me to computers because I was really, I've always been anachronistic, and I've always been a little obsolete. I've been more into having good ideas and then working with rocks and sticks.
Yeah.
I've never been into the current technology, as I say, with my flip phone. So the thing was, Jonathan was like, hey, man, you know, all this stuff that you want to do, I'll give you a computer and you're going to be able to do recording, whatever you want. And I was like, what? And I started getting into it. And I was like, oh, my God, I can do everything I want to do with this stupid machine.
Yeah.
And he basically showed me how to program MIDI. And I was like, wait, you just enter it in and it plays it back perfectly? Right. My mind exploded. And so I would say about 2001 or 2000 is when I really started upping my compositional game because I really had the tools to do it.
Uh-huh.
I basically had a robot that I could tell to do anything and it would play it back perfectly. So there were no limits. And Systems Emerge was basically the farthest extreme of investigating that modus operandi.
Uh-huh.
I could basically apply every possible compositional approach rapidly and hear the results instantly and edit and fucking edit and edit and edit until my brains just exploded. So,
right.
I mean, to me, that was such a major turning point in my life. I was able to start writing music that was a lot more complex than I had been before.
Right.
But Systems Emerge, I just decided I was going to go all the way. I was just going to take it as far as I could. Some of that stuff was intended to be played and was played by the band, but by the time you get to this 20-minute long piece,
I mean,
it's literally physically unplayable. Although, for the drumming thing, there are some techniques where you could approach it. It possibly could be played, but it's no one's going to...
Right.
It just exists as a realization of the idea. Even the improvising on that album is very specific to me.
Yeah.
Like a lot of this sort of 12-string Arto Lindsay type strong guitar stuff, it's really so specific what its purpose is and what the densities are of
right.
it that, I mean, it's not going to be transcribed and it's not going to be played the same. So I have no pretense of ever caring if that stuff's played. It's just myself working at a really high level of inspiration and not putting any real formalized limitations on myself. So I'm really proud of that record. But, you know, once I got to the West Coast, my living situation was really stable and it was affordable. And I had, you know, I was having great times. I was in love, you know. Mm-hmm. There was a lot of things going on that were very positive for me. Getting away from Chicago was mind-blowing to me because I was just like, oh, man, I can fucking breathe. I can, I have new energy.
De Partij van Arbeid heeft een slechte reputatie. Je voelt je een vreemde in je eigen wijk. Nou, we zijn dus actiegroep Niet te Koop. Al inmiddels al 9 jaar actief tegen de doorgaande verkoop van corporatiewoningen. En sinds 2020 hebben we 170 flitsacties gehouden. We zijn begonnen tijdens corona. En vooral tegen de verkoop van benedenwoningen of woningen op de eerste verdieping in de hele stad. Ook in deze buurt zijn we geweest, hè, waar woningen in de uitverkoop gaan. Ik fietste net langs de Adrie Gemstraat, nummer 15. Een rolstoelgeschikte woning. 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden alweer, door Rochdale verkocht. Staat gewoon leeg. Wordt niks mee gedaan. Ik heb inmiddels leegstand gemeld. Nou ja, hopen dat er wat gebeurt. Nou, de Partij van Arbeid heeft een slechte reputatie.
Yes.
He, dat, er zijn inmiddels zo'n 35.000 sociale woningen verkocht. Amsterdam heeft nu 60.000 sociale woningen minder dan in 2002. Nou, die verkoop die is zeer ongelijk verdeeld over de stad. He, dus die populaire wijken, dit, he, Volksbuurt. Nou, hier is vastgoed kapitalen waard. Nou, wij zien nog steeds, he, dat ook met de nieuwe prestatieafspraken die er nu zijn, dat die verkoop gewoon keihard doorgaat. En ja, die huizen brengen natuurlijk heel veel geld op in deze wijk. Hè. Het is veel meer dan in Nieuw-West. Nou, de ruimtelijke segregatie, hè, dus ja, cohesie, nou, ik vind het zo'n jeukwoord geworden. Want het neemt af. Hè. Het is eigenlijk place-based displacement wat aan de gang is. Je voelt je een vreemde in je eigen wijk. Ik weet niet, misschien is het jullie ontgaan, maar ik woon in de Pijp. Pal tegenover, hoe heet dat, de Burgemeester Tellegenstraat en een dependance van Museum Het Schip. Nou, sociale huur is daar in de verkoop. Het is een uitbondcomplex. Nou, die cohesie, nou, dat kan je eigenlijk wel vergeten daar. Eerst was die verkoop, was dit bedoeld voor menging? Nou, daar is geen sprake meer van. Er wordt nu gewoon gezegd, hè, door de directeur van de AVC, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, dat die verkoop nodig is om nieuwe huizen te bouwen en om andere huizen te renoveren. Ja, ik noem dat kannibalisme. Je verkoopt mooie woningen om andere woningen te renoveren. Nou, dat is echt, dat gaat er bij mij niet in. Nou, 29-2, hè, afgelopen 2 maanden terug, stemde de gemeenteraad nog de motie stoppen met verkoop sociale woningen en stop op verkoop van benedenwoningen weg. Meerderheid, hoe heet dat, GroenLinks, Partij van de Arbeid, stemmen die moties weg.
Foei!
Ja, foei, ja. En dus voor rechtsbeleid hebben we helemaal geen VVD nodig, of noem maar op. Partij van de Arbeid en GroenLinks kunnen dat ook. Nou, verkoop is altijd slecht voor corporatiehuurders. Ik woon zelf in een gemengd complex. Ik heb geen stem in de VVE. Je wordt dan door de eigenaren met de nek aangekeken. Eigenaren willen het liefste dat de huurders allemaal optieven. Want ja, dan is hun vastgoed meer waard. Nou, verder, ja, de huurders kunnen ook niks doen tegen Airbnb, verkameringen enzovoort. De gemeente die wil er iets aan doen, maar er is totaal geen handhaving. Wat wij zien is dat corporaties aan een soort bevolkingspolitiek aan het doen zijn. En inkomenspolitiek. Er wordt gesloopt in Nieuw-West. Er wordt verkocht in de populaire wijken in Oud-Zuid. En als je kijkt naar wie de resterende sociale huurwoningen gaan. Dan is dat alleen nog met directe toewijzing. Je bent kansloos als je een huis zoekt. Je moet 18 jaar wachten. Als je geen indicatie hebt of tot een van de 15 voorraadscategorieën hoort. Je zal maar 30 zijn bijvoorbeeld, en je zoekt een sociale woning, nou dat kan je eigenlijk wel vergeten.
Nou,
waarom
was je zwanger
dan? Nou ja, misschien is anders. Nou, maar, nou wil ik even wat positiever worden. Wij hopen dat Partij van de Arbeid en GroenLinks het licht gaan zien. Hè? En mijn collega, die gaat zo direct iets vertellen over dat het wel lukt in de gemeente om te stoppen met verkoop. En ja... Wij hopen dat Partij van de Arbeid het met ons eens is en dat het bouwen van flexhokken of het slopen van bouwtechnisch goede woningen en dan weer andere huizen bouwen geen oplossing is voor de wooncrisis. Hè? En nogmaals, stop de verkoop van onze sociale huurwoningen. En dan nu.
The song is dedicated to everybody and anybody who's in love. Few though there may be, but anyway. Oh, the summertime is coming.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Thank you. De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is cardiochirurg Willem Suiker. Hij heeft een bijzondere fascinatie met repareren en met het menselijk hart. Zijn zoektocht is steeds gericht op het technisch perfect uitvoeren van hartoperaties met zo min mogelijk beschadigingen aan het lichaam. Toch ervaart hij technische perfectie alleen niet als zaligmakend. Zijn ambitie is de geneeskunde verder te brengen door vanuit een beschouwende kijk in te zoomen op de betekenis van ziekte in de kwaliteit van leven, door emoties nadrukkelijker te betrekken in het proces van genezing en herstel. Hij laat zich daarbij graag inspireren door boeddhistische wijsheid. Willem Suiker is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom, dokter Willem Suiker. Als voorbereiding op dit gesprek spraken wij elkaar aan de telefoon. En wat er bij mij van dat gesprek afspetterde, dat is uw liefde voor het hart. En daarmee ook uw verbondenheid met uw vak als cardiochirurg. Vertel ons over uw passie.
Ja, het is eigenlijk begonnen toen ik jong was en aanvankelijk een enorme passie had om dingen te repareren. Het is iets heel bijzonders om iets wat niet goed functioneert, bijvoorbeeld een wekker of een apparaat of iets anders, om daar iets aan te doen zodat het weer doet. En aanvankelijk was ik ook van plan om iets technisch te gaan studeren. Totdat ik me er ineens van bewust werd dat datgene wat techniek zinvol maakt, wat het interessant maakt, dat zijn de mensen. En toen ben ik eigenlijk na een heel diep zelfonderzoek, heb ik besloten om eigenlijk volkomen anders dan ik eerst gedacht had, geneeskunde te gaan studeren.
En wat is het precies dat u het gevoel had van de mens is belangrijker dan de techniek?
Ja, als kind vond ik het fantastisch om van allerlei materialen dingen te knutselen, om bijvoorbeeld een prachtige brug te bouwen. En dan is het heel voor de hand liggend om te zeggen van nou, ik ga techniek studeren, ik ga civiele techniek studeren, ik ga de mooiste bruggen bouwen die er maar denkbaar zijn. Totdat je ziet dat een brug iets heel eenzaams is. En dat de mensen die over die brug lopen, die gebruik maken van die brug, dat degene zijn die werkelijk betekenis geven aan die brug. En in één keer wist ik heel zeker dat niet de techniek centraal moest staan in mijn leven, maar de mens.
En hoe oud was u toen u dat ontdekte?
Ik denk 17, 18. Misschien al 16 toen ja. dat al begon.
Dus zeg maar op de middelbare school?
Absoluut, op de middelbare school, ja.
En toen hebt u de keuze gemaakt om geneeskunde te gaan studeren.
Ja.
En dat gaf ook een gevoel van thuiskomen.
Dat gaf een gevoel van betrokkenheid. Het ontwikkelen van delen van mezelf die tot op dat moment minder ontwikkeld waren, omdat ik me erg technisch ontwikkeld had. Mm-hmm. Dat zit veel meer in de communicatie, in de empathie, in ja, eigenlijk een beetje houden van de mensen. Maar in de loop van mijn studie kon ik het niet helpen dat die techniek bleef trekken. En toen ik eenmaal de hartchirurgie gezien had, was ik helemaal verkocht. Dat was het vak dat ik wilde. En toen ik eenmaal op een operatiekamer gezien had dat een hart stilgezet werd, gerepareerd werd, weer aan de gang gebracht werd en het dan beter deed. Mijn ogen waren gevuld met sterretjes. Dat was helemaal het einde. Dat wilde ik graag doen.
Dat is een wonder, hè?
Dat is ook een wonder, ja.
En u hebt al 21 jaar als cardiochirurg gewerkt, hè? In het Isala ziekenhuis in Zwolle.
Ja.
En nou bent u verkast naar Utrecht, hè? Het UMC.
Inderdaad.
En daar bent u ook hoofd van de afdeling onderwijs en onderzoek.
Ja, ik ben daar inmiddels hoogleraar en hoofd van de afdeling cardiothoracale chirurgie. En nu inmiddels ook manager onderzoek en onderwijs van de divisie hart en longen.
Hebt u het gevoel dat u nou los kunt gaan in allerlei innovatie? Want dat is wel iets wat u heel erg bij mij oproept. Vernieuwing, verbetering.
Ja, in die zin dat het heel erg inspirerend is om mee te praten over discussies die eigenlijk de maatschappij aangaan. Welk onderzoek is belangrijk? Welk onderzoek moet naar voren gehaald worden? Hoe richt je dat zo veilig mogelijk in? Hoe onderwijs je wat al onderzocht is?
Wat is een belangrijke vraag die op dit moment speelt?
Aan de ene kant is er veel belangstelling voor het verder doorgronden van de biologische en moleculaire achtergronden van ziek zijn. Anderzijds is er veel belangstelling voor het verbeteren van bestaande technologieën om mensen te behandelen. Bijvoorbeeld minimaal invasieve ingrepen. Dat is iets waar ik ook heel erg in geïnteresseerd ben.
Hè. Kleine gaatjes, hè?
Via kleine gaatjes, het lichamelijk letsel zoveel mogelijk beperken om een mens toch adequaat en duurzaam te kunnen repareren. Maar er is nog een tak van onderzoek waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, en dat is meer de betekenis van ziek zijn voor een patiënt. En want laten we eerlijk zijn, een patiënt die wordt geopereerd aan zijn hart, dat is een hele grote gebeurtenis. En de meeste mensen worden maar één keer in hun leven geopereerd. En zo'n operatie, dat betekent nogal wat. Het betekent bijvoorbeeld van, hé, mijn lichaam heeft me in de steek gelaten. En datgene wat we als mensen eigenlijk van kinds af aan leren vertrouwen. Datgene wat je zo trouw overal doorheen draagt.
Als vanzelfsprekend.
En het vanzelfsprekende blijkt ineens niet meer vanzelfsprekend. En het laat je in de steek. Er moet wat aan gebeuren. Nou, dat is een klap die het vertrouwen ondermijnt. Dan hebben we nog iets. Dan ga je naar een ziekenhuis toe. En dan moet je vertrouwen dat daar een organisatie is die jouw problemen kan doorgronden en die de verzorging op zich kan nemen. En dan komt er ineens een dokter aan je bed, een chirurg. En dan moet je je hart, hè, dat is iets wat door veel mensen toch als iets heel bijzonders wordt ervaren. Het hart, dat heeft eigenlijk binnen alle organen toch ook wel een hele bijzondere positie. En die moet je letterlijk uit handen geven aan iemand anders.
En wat bedoel je met die bijzondere positie?
Nou ja, in de volksmond wordt hart verbonden met heel veel hogere gevoelens die een mens heeft. Mm-hmm. Met liefde, hè, bij uitstek. Met compassie, met empathie. Dat hart, dat veel mensen zeggen dat ze dat letterlijk ook kunnen voelen. Hun hart spreekt. En het hart zit ook eigenlijk heel centraal in het lichaam. Het zit ook prachtig opgeborgen in het lichaam. De ribbenkast die beschermt het als een prachtige kooi. En dat geeft ook al aan, we zijn heel zuinig op ons hart. De natuur is ook heel zuinig op dat hart. Hij maakt er een hele kooi omheen.
Ja. Maar ik heb het gevoel dat uw passie ook te maken heeft met de betekenis van ziekte op zich voor de mens.
Ja, en dan komen we weer terug op het vertrouwen dat geschaad is. Ja. Het mens verliest eigenlijk zijn vertrouwen in het leven. En ondergaat vaak een hele, ja, wat ik noem, existentiële crisis. Mensen zijn na een hartoperatie vaak erg emotioneel. En beginnen zich te realiseren dat het leven eindig is. Onze samenleving is eigenlijk heel erg gericht op een concept alsof het leven eindig is.
Oneindig is.
Ja. En dan ga je aan den lijve ondervinden dat dat niet zo is. Mm-hmm. Dat maakt indruk. En ik denk dat dat momenten zijn dat mensen in verhoogde mate toegankelijk zijn voor het zich realiseren wat de waarde van leven is. En voor het zich realiseren dat er meer is dan de hele mechanistische kijk die we op ons lichaam hebben.
Ik las een voorbeeld wat u gaf, dat u al in uw studietijd iemand ontmoette die ernstig ziek was en die de ervaring kreeg van wat kwaliteit van leven is.
Ja, het is leuk dat u dat naar voren brengt. Ik heb tijdens mijn studie gezien een interview met een oncologische patiënt. Hè, dat is een patiënt die kanker heeft. En die in een fase aangekomen was dat zij ongeneeslijk ziek was. Sterker nog, dat het proces zo ver voortgeschreden was dat ze nog maar een aantal maanden naar schatting te leven had. En ik kon dat op dat moment maar nauwelijks bevatten als jonge man. Maar zij vertelde op een voor mij overtuigende manier dat het leven zoveel meer inhoud had gekregen. Dat zij ondanks dat het einde naderde en dat ze daar verdrietig over was, dat zij daardoor zoveel bewuster ging leven, zoveel meer ging genieten van de dingen van alle dag, dat ze zei, ik leef nu pas eigenlijk echt. Voordat ik ziek was, leefde ik als een onbewuste, als een zombie. Ik weet niet of ze dat woord toen gebruikte, maar in ieder geval zo herinner ik het me.
Ja, het klinkt als heel helder.
Ja, en zij straalde een bepaalde happiness uit die eigenlijk in contrast stond tot het verdrietige van een naderend einde. En het geeft aan dat waar wij als westerse mens heel erg gericht zijn op kwantiteit en eigenlijk overvloed en onbegrensdheid, dat de kwaliteit van haar leven op dat moment dat naderende einde verre overtrof. De ziekte gaf haar een inzicht in de waarde, in de betekenis van het leven en het vermogen om dat ook te beleven, die ze anders niet gehad zou hebben.
Wat deed dat met u toen?
Een eye-opener. Het doet je realiseren dat er meer is dan zo lang mogelijk proberen te leven. Het doet je ook realiseren dat je eigen bewustzijn op dat gebied eigenlijk nog maar een baby is. En het doet je ook realiseren later, naarmate je meer patiënten ziet, naarmate je het ouder wordt en daar wat meer in rijpt, dat het van belang wordt om te kijken welke patiënten ook baat zouden kunnen hebben bij het openen van dat inzicht. Met andere woorden, om meer om de betekenis van ziek zijn en het effect van ziek zijn op je bewustzijn, om dat bewust te maken.
Ik ben met u in contact gekomen via een vriendin van mij die denk ik een jaar geleden door u geopereerd is met de Da Vinci computer, denk ik.
Ja, dat is een operatierobot, geavanceerde operatierobot.
Ja, en dat herstel van haar is heel voorspoedig verlopen. Maar wat mij vooral opviel is dat ze zoveel meer in haar eigen kracht is gekomen. Veel rustiger, veel zachter, andere keuze maakt, andere prioriteiten. Kortom, meer bij zichzelf gekomen is in dat herstelproces.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat bij haar is het ziekteproces heel goed uitgepakt. En natuurlijk hebben we hele goede mensen in het ziekenhuis werken om mensen te begeleiden en om dat in goede banen te leiden. Maar niet bij iedereen pakt dat helaas zo goed uit. En ik zou graag zoeken naar manieren om de variabelen te vinden die maken dat je mensen kunt helpen om dat pad zo te vinden.
Om het pad te vinden om de betekenis van ziek zijn
in positieve zin te doorgronden, ja.
Ja, en daarnaast ben je zelf ook geïnspireerd door het boeddhisme.
Ja, ja.
Beïnvloedt dat jouw kijk op gezondheid en ziekte?
Ja, ik ben heel geïnteresseerd al geruime tijd in de wijsheid, in de body of wisdom die onder het boeddhisme ligt. En minder in de boeddhistische religie. De diepe principes van hoe je naar het leven kijkt, vind ik wel heel interessant, ja.
Welke springt eruit voor jou?
Het bewustzijn van de dingen, dat een hele belangrijke rol speelt. Ik denk dat alle mensen zullen herkennen dat je in de loop van je leven je bewust wordt van processen in jezelf die je daarvoor eigenlijk niet herkende als zodanig. En wat ik begrijp is dat de Boeddha zich uiteindelijk van alles bewust was. En in zekere zin kun je het leven zien als een ontdekkingstocht van een steeds groter wordend bewustzijn.
Een bewustzijn van dat wat is.
Ja.
Ja, dat is de mentale kant, maar u bent ook uitvinder.
Ja.
En hebt ook zo'n 10 patenten op uw naam staan.
Ja, wel meer zelfs.
Oh, ja. Waar ik zo van onder de indruk was, is dat minuscuul kleine nietje, dat niet-apparaatje wat u maakte.
Ja.
En ook nog samen met uw broer Paul.
Ja. Ja, eigenlijk is dat ontstaan uit idealisme. Ik heb vanaf het begin dat ik in de hartchirurgie startte, is het me opgevallen dat je een patiënt zoveel trauma aan moet doen. Trauma is lichaamsletsel, zeg maar.
Ja, beschadiging.
Beschadiging om bij dat hart te komen. Je moet meestal het borstbeen doorzagen. En dan moet je de hartlongmachine aansluiten om maar die paar omleidingen, bijvoorbeeld in geval van een bypassoperatie, aan te leggen. En ik dacht, dat moet beter kunnen. Maar om dat bij gesloten borstkas te doen, blijkt dat je hulpmiddelen nodig hebt. Die vaatjes aan elkaar hechten, dat is heel nauwkeurig werk. Dat moet je met naald en draad doen. Een draadje bijna zo dun als een haar. Je doet dat met een vergrotende loopbril op. En je hebt twee handen nodig om alles te manipuleren. En het liefst nog een derde hand die je assisteert. Met andere woorden, de klassieke techniek van een geopende borstkas is precies wat je nodig hebt. Wil je dat bij gesloten borstkas doen, dan kom je tekort. En ik heb toen lopen nadenken over een mechanische oplossing om in één keer met een apparaatje die vaatjes op elkaar te bevestigen. En ik had in één keer een idee waarvan ik dacht van, hé, maar dat is aardig. Want u moet weten dat die vaatjes erg klein zijn. Die zijn 1,5 tot 2,5 millimeter in diameter. De kwaliteit van die vaatverbindingen moet bijzonder hoog zijn, want het mag niet dicht gaan zitten door stolseltjes of iets anders. En het moet ook in één keer waterdicht zijn. Het mag niet bloeden. Met andere woorden, er is een goede reden waarom dat met de hand gehecht wordt. Het is namelijk heel erg moeilijk. En met de hand kun je die kwaliteit leveren. Met mijn broer, die werktuigbouwkundig ingenieur was, met een bijzondere affiniteit voor fijnmechanische techniek, zijn we toen aan het ontwikkelen gegaan. En via verschillende prototypes zijn we toen eigenlijk op een heel mooi concept gekomen. En van het een kwam het ander.
Je straalt er maar bij.
Ja, maar het is ook heel erg leuk om talenten te bundelen en op die manier iets nieuws te ontwikkelen. Iets wat een nieuw type ingreep mogelijk zou kunnen maken, waarbij de patiënt niet meer opengezaagd hoeft te worden. Het robotproject dat ik in Zwolle begonnen ben, dat is eigenlijk om diezelfde reden gestart. Een hartklepreparatie is een complexe ingreep. Het gaat dan om de mitraalklep. Dat is een vrij complexe klep die, zoals ik het noem, in het hart van het hart zit en die daar opgehangen is met dunne peesdraadjes aan weer kleine spiertjes die weer in de belangrijkste kamer van het hart zich bevinden. Dat is allemaal iets wat tot op de halve millimeter nauwkeurig zo'n beetje moet samenwerken, bij elkaar past om een prachtig sluitend geheel op te leveren. Als dat niet meer sluit, nou ja, een klein beetje lekkage is allemaal niet zo erg, maar als dat te veel is, gaat het hart daar op den duur onder lijden en de gezondheid van de patiënt ook. Dus het is dan aangewezen om die klep te gaan repareren. Nou ja, klassiek kan dat met een geopende borstkas. En het idee was om dat beter te doen. Nou, is al geruime tijd ook mogelijk om dat met lange instrumenten te doen zonder robot, waarbij de borstkas dan minder geopend hoeft te worden. Maar onze filosofie in Zwolle was om het te opereren op de minst invasief mogelijke manier. En dat is dan met de operatierobot. Zo'n robot is een technisch geavanceerd apparaat waarbij instrumenten binnen in de borstkas gebracht worden via hele kleine gaatjes. En waarbij daar via ingewikkelde mechanieken, waarbij je een soort polsgewrichten hebt binnen de borstkas. En je kan daarmee heel nauwkeurig opereren.
Toen het u voor de eerste keer lukte, wat voor gevoel gaf dat?
Ja, dat geeft een heel fijn gevoel. Maar één operatie is een eerste. En je weet dat je er nog 100 zult gaan. En het is een techniek die je steeds verder ontwikkelt. En de eerste patiënt, ja, dan trek je een flesje champagne open. Maar je weet dat er nog een hele weg te gaan is om steeds ingewikkelde patiënten te gaan opereren, zodat je uiteindelijk vrijwel iedereen zo'n type operatie kunt gaan aanbieden. Maar dan wel net zo veilig als op de conventionele manier en met een net zo duurzaam resultaat als op de conventionele manier.
Ja. Ik begrijp ook dat u zelf ook vanuit uw boeddhistische geïnteresseerdheid aan droomyoga doet. Wat is de betekenis van droomyoga voor u?
Ja, dromen zijn een heel controversieel onderwerp. Er zijn mensen die zeggen dromen dat zijn flarden van de geest die verder geen betekenis hebben. Ze zijn onbegrijpelijk. En als zodanig is het beste om ze zo gauw mogelijk te vergeten.
Een beetje flauwekul.
Flauwekul, ja. En als je daar niet mee gewend bent om te